Dag openen wij de schrift op twee plaatsen. Allereerst in het Oude Testament in Psalm 68. En daar lezen we vers 1 tot en met 19. En vervolgens in het Nieuwe Testament Lucas 24, vers 50 tot en met 33. Dus Psalm 68, vers 1 tot en met 19. En Lucas 24, vers 50 tot en met 33 vormen de schriftlezing.
Een psalm, een lied van David. Voor de opperzangmeester. God zal opstaan. Zijn vijanden zullen verstrooid worden. En zijn haters zullen van zijn aangezicht vlieden. Gij zult hen verdrijven. Gelijk rook verdreven wordt. Gelijk was voor het vuur smelt. Zullen de goddelozen vergaan van Gods aangezicht. Maar de rechtvaardigen zullen zich verblijden. Zij zullen van vreugde opspringen voor Gods aangezicht en van blijdschap vrolijk zijn. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, hoog de wegen door dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere, en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen. God, in de woonsteden zijn er heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, voert uit die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. O God, toen gij voor het aangezicht uws volks uittoogt, toen gij daarheen traat in de woestijn, daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn, zelfs deze Sinaï voor het aanschijn Gods. Des Gods van Israël, gij hebt zeer milde regen doen druipen, o God, en gij hebt uw erfenis gesterkt, als zij mat was geworden. Uw hoop woonde daarin, gij bereidet ze door uw goedheid voor de ellendige, o God. De Heere gaf te spreken, der boodschappers van goede tijdingen was een grote heerschaar. De koningen der heerscharen vloden weg. Zij vloden weg. En zij die te huis bleef, deelde de roof uit. Al laagt gij lieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen eender duiven, overdekt met zilver, en welke vederen zijn met uitgegraven geluwen goud. Als de Almachtige de koningen daarin verstrooide, werd zij sneeuw wit als op Salmon. De berg Bazan is een berg gods. De berg Bazan is een bultige berg. Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Deze berg heeft God begeerd tot zijn woning. Ook zal er de Heere wonen in eeuwigheid. Gods wagens zijn tweemaal 10.000. De duizenden verdubbeld. De Heere is onder hen. Een Sinaï in heiligheid. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen, om bij u te wonen, o Heere God. En hij leidde hen buiten tot aan Bethanië. En zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde, en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem, en keerden weder naar Jeruzalem, met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Met Gods hulp willen wij deze morgen stilstaan bij Psalm 68, vers 19. Psalm 68, vers 19 vormt de tekst voor de preek. En daar lezen we Gods woord als volgt. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Hemelvaart. Als we die vraag vandaag aan mensen zomaar op straat zouden stellen, dan zou het kunnen dat sommigen niet zoveel verder komen dan gewoon een vrije dag, ergens in mei. Ik hoop, en ik ga er eigenlijk ook vanuit, dat u daar meer over zou kunnen zeggen. Wat betekent hemelvaart? Als ik het aan de kinderen van morgen zou vragen, dan zouden ze denk ik wel kunnen vertellen hoe de Heer Jezus op de 40ste dag met zijn discipelen naar de Olijfberg is gegaan. Zijn laatste verschijning na zijn opstanding in die periode. Hoe hij nog met zijn discipelen heeft gesproken. En hoe terwijl ze daar op die Olijfberg staan, op een bepaald moment de voeten van de Heer Jezus zich losmaken van de aarde. Een geweldig groot, onverklaarbaar wonder. En hoe de discipelen voor hun ogen hebben gezien dat de Heer Jezus van de aarde omhoog steeg, steeds hoger en hoger. En ze hebben naar hem gekeken en ze hebben gezien hoe hij zegenend zijn handen over hen uitbreidde. En ze hebben hem gevolgd met hun ogen totdat er een wolk voor hem verscheen en hem van voor hun ogen wegnam. De Heer Jezus is zichtbaar voor de ogen van zijn discipelen, vanaf de Olijfberg naar de hemel opgevaren. Hemelvaart. Maar dan blijft er toch nog wel een vraag over. Want wat betekent hemelvaart nu precies? Eigenlijk hebben we tot nog toe alleen maar elkaar voorgehouden wat er op hemelvaart gebeurd is. Maar wat betekent dat nu? Waarom is de Heer Jezus naar de hemel gegaan? Wat ligt daar voor boodschap in? Wat ligt daar ook voor troost in voor vandaag? Wel, op die vragen geeft de tekst van vanmorgen ons een antwoord. En het antwoord dat Psalm 68 ons dan geeft is: de hemelvaart is onder andere ook de triomftocht van koning Jezus. Hemelvaart, de triomftocht van koning Jezus. Dat is het thema voor de preek. En dan letten we in dat verband op drie dingen. In de eerste plaats op de gevangenen die deze koning op zijn triomftocht meevoert. Vers 19 kunt u lezen: gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. In de tweede plaats letten we op de gaven die deze koning uitdeelt. Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen. En tenslotte letten we op de plaats die deze koning bereidt. Ja, ook de wederhorigen om bij u te wonen, o Heere God. Dus de triomftocht van koning Jezus. Drie gedachten. In de eerste plaats de gevangenen die hij meevoert. Vervolgens de gaven die hij uitdeelt. Ten slotte de plaats die hij bereidt. Wij hebben vanmorgen, gemeente, het hemelvaartsevangelie op twee plaatsen gelezen. Allereerst aan het slot van het Lucasevangelie. En ik heb daar zojuist iets over gezegd. De Heer Jezus die zegenend ten hemelvaart, daar zit een heel diepe betekenis in. Daarmee laat de Heer Jezus nog één keer zien dat het in heel zijn leven op aarde, in heel zijn werk wat hij verricht heeft, eigenlijk ging om dit. Dat hij de zegen aan mensen zou geven. En zoals hij geleefd heeft, zoals hij zijn werk gedaan heeft, zo neemt hij ook afscheid van zijn discipelen, zegenend. En hij laat ook zien dat hij vanuit de hemel die zegen geeft. Maar het hemelvaartsevangelie treffen we niet alleen aan in het Nieuwe Testament, aan het slot van het Lucas en van het Marcusevangelie en ook aan het begin van de Handelingen der Apostelen. Maar we vinden het ook op verschillende plaatsen in het Oude Testament. En vanmorgen hebben we met elkaar Psalm 68 opgeslagen. Dat is een heel geliefde psalm. Vooral vers 10 zingen wij als gemeente graag. En dat zal voor heel wat mensen hier ook gelden. Toch is psalm 68 ook een moeilijke psalm. Iemand heeft hem eens de moeilijkste psalm genoemd. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met de moeilijke tekst van deze psalm. Hele grote delen van de psalm zijn helemaal niet zo makkelijk te vertalen. Dat merkt u ook wanneer u de vertaling leest. Het is niet zozeer een gebrek van de vertalers, maar het heeft te maken met de moeilijkheid van deze psalm. Dat bepaalde versen die we vanmorgen hebben gelezen, u op het eerste gezicht niet zo duidelijk zullen zijn geweest. Moeilijk is de psalm ook wanneer we moeten vaststellen wanneer David die psalm nu precies geschreven heeft, onder welke omstandigheden. Maar als we psalm 68 lezen, wordt één ding wel duidelijk, dat het in die psalm gaat over strijd. Aan de ene kant horen we het gedreun van de strijdwagens, om zo te zeggen. En aan de andere kant gaat het ook om overwinning. De bazuinstoot van de overwinning klinkt ook door deze psalm 68 heen. Strijd en overwinning. David bezingt Gods overwinning over de vijanden. Welke vijanden zouden dat geweest zijn? Nou, tegen welk volk heeft David gevochten toen hij koning geworden was? Verschillende volken, maar dat zijn vooral de Filistijnen geweest. Heidensvolk. Een volk dat het op Israël en ten diepste ook op de God van Israël voorzien had. Maar David heeft in de kracht van God de overwinning over de Filistijnen mogen behalen. En ten diepste is dat een overwinning van God zelf. Een overwinning waar de Heere ook de eer van krijgt. En daar zingt David dan allereerst over. Dat is ook de eerste betekenis waar we aan moeten denken bij de beginwoorden van onze tekst. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Daarmee zegt David allereerst dit: u hebt de overwinning behaald. U hebt de triomf gevierd. U hebt uw vijanden verslagen. Maar die overwinning van de Heere en ook van David over het volk van de Filistijnen, die is bij een bepaalde gebeurtenis in de geschiedenis van Israël heel duidelijk zichtbaar geworden. Dat weten misschien de kinderen in de kerk van morgen ook wel. Ik denk dan aan de ark. De ark, die houten kist met goud overtrokken en een dikke gouden plaat daarop, het verzoendeksel. En aan de weerszijde van dat verzoendeksel twee engelen die op dat verzoendeksel blikten. Die ark die stond in de tabernakel en later in de tempel. En die ark was er eigenlijk het symbool van dat God aanwezig was onder zijn volk. Later, toen de Heer Jezus gekomen is, was die ark niet meer nodig. Vandaar dat die ark op een bepaald moment ook verdwenen is. En wij weten niet waar die ark gebleven is. Vermoedelijk is het goud daarvan door de heidense vijanden van Israël omgesmolten. Maar in de tijd van het Oude Testament was de ark teken van de aanwezigheid van God. En dan komt er een moment, dat weten de kinderen wel, dat Israël moet strijden tegen de vijanden. Dat is nog voor koning David geweest. Israël moet strijden tegen de vijand en ze zien er erg tegenop en dan bedenken ze een plan. Dan nemen ze de ark mee in de strijd. Want dat is het teken dat God met hen is. En als ze de ark meenemen, die prachtige gouden kist met die gouden plaat erop, dan zullen ze zeker winnen. Alleen de Israëlieten hebben niet aan God gevraagd of hij dat wil, of hij dat goed vindt. En dan verliezen de Israëlieten het. En de ark, wat gebeurt daarmee? Met dat teken van Gods aanwezigheid, van Gods wonen onder zijn volk, die ark wordt buitgemaakt door de Filistijnen. Maar dan komt er een moment, en ik werk dat vanmorgen natuurlijk niet allemaal uit, dat die ark weer terugkomt in Israël. En er komt ook een moment dat die ark op een feestelijke, plechtige wijze weer gebracht wordt naar de stad Jeruzalem. En waar lag de stad Jeruzalem? Die stad lag op een berg. Op meerdere bergen zelfs. En als de ark naar Jeruzalem wordt gedragen, teken van de aanwezigheid van God, dan wordt daarmee gezegd, de Heere heeft toch de vijand overwonnen. En hij wil weer wonen onder zijn volk. En als die ark dan Jeruzalem binnengedragen wordt, de berg opgedragen wordt, dan zingt David het ook. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Psalm 68, de woorden van onze tekst, ze zijn dus naar alle waarschijnlijkheid juist ook gedicht ter gelegenheid van het terugbrengen van de ark in Jeruzalem. Maar vanmorgen is het hemelvaartsdag. En u vraagt zich af, wat heeft onze tekst dan met hemelvaart te maken? Zegt ze daar ook iets over? Ja, zegt iemand op de klank af wel, maar u weet ook wel, wij mogen de Bijbelwoorden nooit op de klank af uitleggen. Ja, Psalm 68 zingt toch ook over de hemelvaart. Hoe weten we dat? Dat weten we uit de Bijbel zelf. Want in de Efezebrief, in het Nieuwe Testament, daar gaat Paulus deze tekst, onze tekst van vanmorgen, Psalm 68 vers 19, aanhalen als hij spreekt over de hemelvaart van de Heer Jezus. En daarom, de diepste betekenis van onze tekst is dat het een profetie is van de hemelvaart van koning Jezus. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Daarmee wordt gezongen, u, o Heer Jezus, u bent ten hemel opgevaren. Maar als we die profetie lezen in Psalm 68, en ik heb u zojuist gezegd, dat is een psalm die spreekt van overwinning, maar ook van strijd, dan worden we er dus eigenlijk aan herinnerd vanmorgen, dat we de hemelvaart van de Heer Jezus alleen maar kunnen zien tegen de achtergrond van de strijd. Laten we dat nooit vergeten. Als wij vanmorgen nadenken over de hemelvaart van de Heer Jezus, over zijn triomf, over zijn overwinning, over zijn majesteit, dan staat dat tegen de achtergrond van de strijd. Van het feit dat de Heer Jezus ruim 33 jaar voordat hij ten hemel gevaren is, vanuit diezelfde hemel naar de aarde gekomen is. Om daar op de aarde 33 jaar, ja, wat te doen. Dat zouden we op verschillende manieren kunnen zeggen vanmorgen. Maar we kunnen vanmorgen ook met elkaar vaststellen, Christus heeft 33 jaar op de aarde gestreden. Gestreden tegen de duivel en zijn trawanten, de duivelse geesten. Dat blijkt heel bijzonder, want hij is verzocht geweest door de duivel en hij heeft duivelse geesten uitgedreven. Hij heeft gestreden tegen de zonde en tegen de macht van de zonde. Want hij was echt mens en hij is ook tot zonde verzocht, maar hij is niet gevallen. Hij heeft gestreden tegen de dood. Dat blijkt ook in die 33 jaar, want de Heer Jezus heeft verschillende mensen uit de doden opgewekt. De Heer Jezus, hij heeft gestreden. Ja, we moeten eigenlijk nog wat dieper gaan vanmorgen, gemeente, want de Heer Jezus is niet alleen vanuit de hemel naar de aarde gekomen. Maar hij is nog dieper afgedaald. Wat belijden we met de oude woorden van de apostolische geloofsbelijdenis elke zondagmiddag in de kerk? Nedergedaald ter helle. Zo diep heeft de Heer Jezus zich willen vernederen. Aan zijn hemelvaart ging, zouden we vanmorgen kunnen zeggen, een hellevaart vooraf. De Heer Jezus, hij is door God verlaten geworden aan het kruis van Golgotha. En in die 3 uren durende duisternis heeft hij het moeten uitroepen en moeten klagen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Bij de hemelvaart, bij de overwinning, hoort ook de strijd. Het is belangrijk dat we dat vanmorgen met elkaar beseffen en vaststellen. Waarom? Om niet goedkoop te denken over de overwinning van de Heer Jezus. Want die overwinning is duur betaald. En als wij de Heer Jezus willen kennen in zijn triomf, in zijn overwinning, als de koning, als de grote hemelse majesteit, dan is het op grond van de Bijbel zelf ook nodig dat we hem kennen in zijn vernedering, in zijn lijden, in zijn sterven. Is dat trouwens ook niet hetzelfde in het leven van Gods kinderen? Heeft de Heer Jezus dat zelf niet gezegd? Dat het in het leven van allen die hem vrezen ook zou gaan door lijden tot heerlijkheid. Spreekt Paulus niet van gemeenschap aan zijn opstanding, maar ook aan zijn lijden? Maar dan komt er een moment inderdaad dat die weg van de Heer Jezus naar beneden zo diep afgedaald dat die weg omhoog gaat buigen. Dat de Heer Jezus opstaat uit het graf. Dat hij na 40 dagen ten hemel vaart. En daar zingt onze tekst dan van: gij zijt opgevaren in de hoogte. En dan is het zo dat in het vervolg van onze tekst, en we hebben het vervolg van onze tekst dus in 3 stukjes verdeeld, dat de psalmdichter dan de betekenis van de hemelvaart van de Heer Jezus gaat uitbeelden in een triomftocht. Wat was dat eigenlijk, een triomftocht? Want dat is het thema voor de preek van vanmorgen. Wel, dan gaan we even naar, ik noem maar een voorbeeld, het Romeinse Rijk. Aan het hoofd van dat rijk stond een keizer. En als zo'n keizer op een bepaald moment een belangrijke overwinning had behaald, bijvoorbeeld een heel gevaarlijke, een heel geduchte vijand had verslagen, dan hield de keizer na zijn overwinning en nadat de strijd geleverd was, een triomftocht in zijn hoofdstad. Dat deed hij dan vaak op een triomfwagen. Hij stond daarop als de fiere, trotse overwinnaar. En hij reed dan over de hoofdweg, de centrale weg van de hoofdstad van zijn rijk. Allerlei mensen waren op zo'n dag verzameld in de stad. Ze wilden er allemaal getuigen van zijn, wat voor glansrijke overwinning hun keizer of hun koning behaald had. En als die mensen daar dan stonden langs de kant van de weg, en de keizer reed daar langs op zijn triomfwagen, voorafgegaan door soldaten die bliezen op trompetten en die het overwinningsgeklank lieten horen, dan zagen die mensen heel wat. Dan zagen ze hun overwinnaar, maar dan zagen ze ook vaak de overwonnen vijand. De koning of de generaals van het leger dat overwonnen was. En die vijanden die liepen dan gebonden, geketend achter de wagen van de overwinnende koning aan. Ze werden aan het volk getoond, zodat de mensen van het volk konden zien: de vijand is echt verslagen. U hoeft niets meer van hem te vrezen. Hij is machteloos geworden. Daar loopt hij gebonden achter de wagen. Wel, dat is het eerste wat in onze tekst te zien is. Want hoe vervolgt vers 19? Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. We zouden ook mogen zeggen, gij hebt de gevangenis gevangen genomen en gevangen meegevoerd. Dat is wat de Heer Jezus als eerste doet bij zijn hemelvaart. Hij voert zijn gevangenen, de overwonnen vijand, mee. Welke vijand is dat? Welke vijanden lopen daar gebonden achter de triomfwagen van koning Jezus aan? Wel, de eerste vijand is de dood. De dood, waarvan de Bijbel zegt dat het loon op de zonde is. Door de zonde is de dood in de wereld gekomen en doorgegaan tot alle mensen. Die dood is door Christus overwonnen. Die dood is door Christus van zijn macht beroofd. Want de Heer Jezus, die zelf geen één zonde had, hij is gekomen om te sterven. Om de dood te ondergaan. En hij is zelf 3 dagen in de macht van de dood geweest. Hij is begraven. Maar hij heeft het graf van binnenuit opengebroken. Hij heeft de dood overwonnen. Hij is opgestaan en hij heeft de macht van de dood gebonden. Hij heeft de prikkel, de angel van de dood weggenomen. De dood is de eerste overwonnen vijand door Christus. Nou, zegt iemand, daar zie ik anders niet veel van vandaag. Want op een steenworp afstand van ons kerkgebouw bevindt zich een begraafplaats. En er sterven nog altijd mensen. Oude mensen. En soms ook jonge mensen. Heeft Christus de dood echt overwonnen? Gemeente, het is waar. De dood is er in onze wereld nog altijd. Maar toch, voor al de zijnen heeft de Heer Jezus de prikkel, de angel uit de dood weggehaald. En voor allen die in hem geloven, is de dood, nee, geen straf meer op de zonde, maar een afsterven van de zonde. Als ik sterf, dan sterft de zonde in mij voorgoed. En ook een doorgang tot het eeuwige leven. Christus heeft de dood overwonnen, de eerste vijand. Tweede vijand, de duivel. De duivel met zijn macht, met zijn beïnvloeding door middel van duivelse geesten, door middel van duivelse gedachten. Christus heeft ook de duivel overwonnen en hem van zijn macht beroofd. En hij voert hem gebonden mee als hij ten hemel vaart. Is dat zo? Vraagt iemand vanmorgen. Want de duivel heeft toch nog steeds zijn invloed? Ja, ook dat is waar. En ook dat kunnen we om ons heen nog steeds merken. En toch, voor allen die de Heere lief hebben en vrezen, geldt dat de duivel, als hij invloed heeft in hun leven, wel aan de ketting ligt. Niets meer kan doen dan dat de almachtige koning van hemel en aarde hem toestaat. Denkt u maar aan het Bijbelse voorbeeld van Job. de duivel gebonden achter de Heer Jezus, want de Heer Jezus heeft hem overwonnen. Ja, eigenlijk al op Golgotha. Paulus schrijft daarover, Colossenzen 2. Moet u nog maar eens doorlezen hoe de Heer Jezus de machten, de duivelse machten, de boze geesten heeft ontroond, van hun macht heeft beroofd. En hoe hij hen aan de kaak gesteld heeft aan het kruis van Golgotha. Het leek erop dat hij verloor, dat hij stierf, maar hij behaalde de overwinning. En dan nog de derde, de laatste vijand die ik u hier noem, de zondemacht. Ook dat is een vijand die de Heer Jezus overwonnen heeft. De macht van de zonde, ze is gebonden en de Heer Jezus voert die zondemacht achter zijn triomfwagen aan als hij naar de hemel vaart. En hij laat het in zijn hemelvaart zien. Ik heb de zonde van zijn macht beroofd. De zonde die nog zo'n macht kan uitoefenen. Ook in het leven van een kind van God. De macht van de zonde is toch gebroken. En de ten hemel gevaren koning is toch sterker dan de zonde. En let u er dan nog even op, gemeente, hoe die drie vijanden, dood, wereld, zonde, duivel, hoe die vijanden genoemd worden in onze tekst. Die worden genoemd de gevangenis. En nu komt de vraag naar ons toe vanmorgen. Zijn ze ook onze vijanden? Ja, die ene vijand, daar is geen twijfel over mogelijk. Dat is de vijand van ons allemaal. Niemand zal hier vanmorgen een vriend van de dood zijn. Ieder zal de dood tot vijand hebben. Want wij zijn als mensen geschapen voor het leven. En we hangen aan het leven. Maar die andere twee vijanden, de duivel, is dat echt uw vijand? Want van een vijand heb je last. En tegen een vijand strijd je. Een vijand haat je. Is de duivel. Met al zijn listen. Met al zijn verleidingen en zijn verzoekingen. Is de duivel echt jouw vijand. En de zondemacht. Is het vijand? Of kan ik het nog aardig uithouden in de zonde? Heb ik er misschien wel een bepaalde vreugde in om zonde te doen? Verblijd ik me in de zonde? In sommige zondige gedachten? In zondige woorden? In zondige daden? Is de vijand van Christus ook mijn vijand? Kijk, als dat nou vanmorgen zo is. Als u nu vanmorgen moet zeggen, niet alleen de dood. Ja, dat is mijn vijand ook, want dat is ook de laatste vijand. Maar niet alleen de dood is mijn vijand. Maar door genade is de duivel ook mijn vijand geworden. Maar ik merk nog zijn macht, zijn invloed, zijn verleiding, zijn verlokking. En wat heb ik er tegen te strijden en wat is het soms zwaar. En wat vrees ik dat hij het nog zal winnen in mijn leven. En door genade is ook de macht van de zonde mijn vijand geworden. Ik strijd tegen die zonde. Maar ik ervaar soms nog, ja, zo vaak ervaar ik de macht van die zonde. En ik zucht eronder, net zoals Paulus dat deed. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade me bij. Ik, ellendig mens, de macht van de zonde mijn vijand. Maar het is zo'n geduchte vijand. En ik kan soms zo moedeloos worden in de strijd. O, zie dan vanmorgen. Op uw ten hemel gevaren koning. En zie toch. Hij heeft de gevangenis gevankelijk gevoerd. Dat betekent, hij heeft zijn vijanden en uw vijanden van hun macht beroofd. Hij heeft ze gebonden en hij laat het als de ten hemel gevaren koning zien, dat hun macht in principe gebroken is. Dat ze u nooit uit de handen van de Heere kunnen rukken. Maar als het nu anders is, als je nou vanmorgen moet zeggen, die vijanden van koning Jezus zijn mijn vijanden niet. Waar staan we dan vanmorgen naar te kijken, gemeente, als de triomfwagen van koning Jezus langsrijdt? Dan lopen achter die triomfwagen 3 gebonden vijanden. Vijanden van wie de ondergang zeker is. Maar ze zijn uw koning. Ze zijn jouw koning. Daar gaat uw koning. En als uw koning daar gaat, en u blijft onderdaan van deze drievoudige koning, dood, duivel, zonde, dan zult u 1 keer volgen. Nee, dan zult u niet delen in de eeuwige overwinning en de triomf van koning Jezus. Maar dan zult u verslagen worden door deze koning. Ziet u niet, zie je niet, als je nog onbekeerd voortleeft, onder de macht van de zonde, onder de macht van de duivel, dat je een verloren zaak dient. Dat je een koning hebt die geen toekomst heeft. En blijf dan toch nog een ogenblik staan als die koning langs rijdt. Want hij rijdt niet alleen langs om zijn gevangenen te laten zien en te laten zien dat hij de triomf behaald heeft. Maar hij rijdt ook langs om gaven uit te delen. Dat was onze tweede gedachte. Dat hoorde ook bij zo'n triomftocht van een koning of een keizer. Als zo'n keizer triomfantelijk de stad binnenreed, dan waren de mensen in grote getalen op de been, niet alleen om hun koning de eer toe te zingen en toe te juichen, maar dan wisten ze ook dat achter die triomfwagen van de koning en achter de verslagen vijanden andere wagens volgden. Wagens met de oorlogsbuit. Goud en zilver en andere kostbaarheden, vee, slaven, slavinnen. Die buit werd meegevoerd. En op een bepaald moment dan deelde de keizer of de koning van die buit uit aan zijn onderdanen. Ook aan die onderdanen die niet mee uitgetrokken waren in de strijd. De vrouwen en de kinderen, daar zingt Psalm 68 ook van op een andere plaats. En u zegt onze tekst van morgen dat voor de hemelvaart van de Heer Jezus ook geldt dat hij een uitdeling houdt. Laten we het volgende stukje van de tekst eens goed met elkaar lezen. Wat staat daar? Gij hebt gaven genomen. En dan moet u even opletten, want wat er dan volgt staat schuin gedrukt. En u weet waarschijnlijk wel, wat schuin gedrukt staat in onze Bijbel, staat er in de oorspronkelijke tekst niet. Dat is toegevoegd door de vertalers. Ik kom daar straks nog even op terug. Maar letterlijk staat er dus in de grondtekst dit. Gij hebt gaven genomen of ontvangen onder de mensen. Denkt u nog even aan zo'n koning of een keizer die had gestreden, die had de overwinning behaald en dan krijgt hij van het overwonnen volk ook datgene wat hem toekomt, schatten, kostbaarheden. Gij hebt gaven ontvangen onder de mensen. Dat is het eerste wat ook geldt voor de hemelvaart van de Heer Jezus. Als hij strijd geleverd heeft, geleden heeft, gestorven is, opgestaan is, ten hemelvaart, dan krijgt hij ook zijn loon. zijn loon op de strijd. Van wie krijgt hij dat? Onze tekst zegt onder de mensen. Maar u begrijpt wel, als het over de hemelvaart van de Heer Jezus gaat, dan is het zo dat hij dat loon krijgt van, ja, van wie eigenlijk? Van zijn Vader, die in de hemel is. Die zijn Zoon in de hemel ziet aankomen en die hem een plaats geeft aan zijn rechterhand. De plaats van eer, de plaats van genade, ook de plaats van macht. En dan zegt de Heer Jezus het, dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. Gij hebt gaven ontvangen. Zo mogen we onze tekst allereerst lezen. Christus heeft op de rechtsgrond van zijn eigen werk gaven van zijn Vader ontvangen. Maar onze vertalers hebben daar wat aan toegevoegd. Daar staat schuingedrukt tussen om uit te delen. Waar hebben ze dat vandaan? Want dat veranderd te betekenen is nogal. Dat hebben ze uit Efeze 4 gemeente. Dat Bijbelgedeelte waarin deze tekst wordt aangehaald door Paulus onder inspiratie van de Heilige Geest. En waarin Paulus gaat spreken over de betekenis van de hemelvaart. En dan zegt Paulus dat het bij de hemelvaart van de Heer Jezus hoort dat hij gaven geeft. Gij hebt gaven genomen, ontvangen om ze uit te delen onder de mensen. Kijk, dat is de tweede betekenis van de hemelvaart. Eerste betekenis, de Heer Jezus laat zien dat hij de overwinning volkomen behaald heeft. Tweede betekenis, hij is ten hemel gevaren om gaven uit te delen. Welke gaven zou dat zijn? Wat denkt u vanmorgen? Als we even denken aan de hemelvaart van de Heer Jezus, 40ste dag. Hij vaart ten hemel op. Welke gave schenkt de ten hemel opgevaren Heer Jezus vanuit de hemel aan de mensen na 10 dagen? Dat is de gave van de Heilige Geest. Een van de betekenissen van hemelvaart. Christus geeft de gave van de Heilige Geest aan mensen. Het werk van de Heilige Geest, wat zo nodig is in ons hart. En dat zien we dan ook op de Pinksterdag gebeuren. Want als dan het woord gepreekt wordt, u kent die geschiedenis, dan lezen we dat er mensen door Gods Geest doorboord worden in hun hart, geestelijk gezien. Het is alsof dat woord dat Petrus spreekt als een zwaard door hun hart gaat. Het treft hen. Het raakt hen. Het brengt hen in nood. Ze gaan het uitroepen. Wat moeten we doen om zalig te worden? Dat is het werk van de Heilige Geest. En die geest deelt de Heer Jezus uit als gave. Ja, eigenlijk van Pinksteren, maar ook van hemelvaart. Die geest die uw hart, jouw hart, mijn hart kan verbreken. Als het zo hard is. Als het zo onbewogen is. Zo onverschillig. Zo koud, zo gevoelloos. En als je niet weet hoe het anders moet worden. Maar de ten hemel gevaren koning, hij deelt gaven uit. Hij deelt zijn geest uit, opdat die geest uw hart zou verbreken. Die geest die uw hart kan openen, als het zo gesloten is van binnen voor de Heere en voor zijn woord. En u niet weet hoe die deur ooit open moet. Die geest die een zondaar leert wie hij is voor de Heere. Die geest die een zondaar ook oog geeft op de Heer Jezus Christus. Op het feit dat hij gekomen is om zondaren zalig te maken. Die geest die het bloed van de Heer Jezus, om zo te zeggen, over een zondaarshart gaat sprenkelen. En die het een zondaar heel persoonlijk wil leren. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Die geest is een gave die de ten hemel gevaren koning vanuit de hemel uitdeelt. Gij zijt opgevaren in de hoogte. Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd. Gij hebt gaven genomen om uit te delen. Ja, wat voor gaven nog meer? U moet dat ook nog maar eens nalezen op een ander moment deze week. Als Paulus er in Efeze 4 over schrijft en deze tekst aanhaalt, noemt hij ook de gave van de ambten. Ik lees u dat even voor. Dat is eigenlijk heel verrassend. Wij zouden misschien heel andere dingen verwacht hebben. Maar wat zegt Paulus als het over de hemelvaart gaat in Efeze 4? Vers 8. Als hij opgevaren is in de hoogte, dat is onze tekst, heeft hij de gevangenis gevangen genomen en heeft de mensen gaven gegeven. En dan gaat Paulus in vers 11 van hoofdstuk 4 uitleggen wat voor gaven dat zijn. En dezelfde koning Jezus heeft gegeven sommigen tot apostelen en sommigen tot profeten en sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Koning Jezus geeft vanuit de hemel ook de gave van de ambten, van de ambtelijke zorg. Dat wij als gemeente van Damwoude ouderlingen en diakenen mogen hebben en een herder en leraar, dat is een hemelvaartsgave van Christus. Daarvoor is hij eerst naar de hemel gegaan. En vanuit de hemel geeft hij de ambtelijke zorg. Heb u daar wel eens bij stilgestaan? Heb jij daar wel eens bij stilgestaan als je in de kerk zat? Als we het woord mochten horen? Of als u bezoek kreeg van een ouderling of van een diaken? En als er uit de Bijbel gelezen werd, gave van de ten hemel gevaren koning. Altijd met deze bedoeling, dat woord dat vanuit de ambtelijke dienst tot u, tot jou komt. In de prediking, in de bezoeken, op de catechisatie trouwens ook. Vrucht zou dragen. Christus is ten hemel gevaren om gaven uit te delen. Aan wie? Wat zegt onze tekst? Onder de mensen. U weet wel waarschijnlijk wat er dan in het Hebreeuws van het Oude Testament staat. Daar staat eigenlijk een naam. Onder Adam. Adam, het Hebreeuwse woord voor mens. Aan wie wil de Heere zijn gaven geven? Aan wie wil die koning die ten hemel gevaren is zijn gaven uitdelen? O gemeente, daar hoef je nou vanmorgen geen goed mens voor te zijn. Want hij komt met zijn gaven tot Adam. Tot een mens die in zonde gevallen is. Tot een mens die God moedwillig en vrijwillig de rug heeft toegekeerd. En tot zulke mensen, tot Adams kinderen, komt de Heer Jezus. En hij wil zijn gaven uitdelen. Zou jij... dan van deze tekst niet je gebed maken. Je vinger leggen bij dit stukje van de tekst en het zeggen tegen de Heere. Heere, die gave van de werking van uw geest in mijn hart, in mijn leven. Die gave van de werking van uw geest ook in onze gemeente. Heere, wilt u die schenken, want u hebt het toch gezegd dat u die wil geven aan mensen. Adams kinderen in zichzelf. De gaven die hij uitdeelt. Ja, en dan tenslotte zouden we ook nog nadenken over de plaats die deze koning bereidt. Het slot van onze tekst. Ja, ook de wederhorigen. Dat is een woord wat even wat uitleg nodig heeft. Ik keer nog één keer met u terug naar de hoofdstad van het Romeinse Rijk, waar zo'n keizer in triomf binnenkwam. Daar liet hij zijn gevangenen zien, dat was het eerste. Daar deelde hij gaven uit onder de mensen, dat was het tweede. Maar soms gebeurde het ook dat de overwonnen volken, volken die tegen hem gestreden hadden en zich zo lang tegen de keizer verzet hadden, pardon kregen. Vrijspraak kregen. Toestemming kregen om in alle rust en in vrede, onder het gezag van hun nieuwe koning of keizer, verder te leven. Ja, die mensen waren wel wederhorig geweest. Opstandig geweest. Ze hadden zich verzet. Ze hadden gevochten. Maar wederhorigen kregen dan een plaats bij de koning of bij de keizer. Ze mochten in alle vrijheid leven onder zijn goede regering. En al gold dat in het Romeinse Rijk soms en niet altijd. Dat geldt bij de ten hemel gevaren koning wel. Want onze tekst zegt, ja, ook de wederhorigen. Dat zijn de mensen die gestreden hebben. Die gevochten hebben. En die misschien op dit moment in de kerk nog wel vechten tegen God. Dat kan. Dat je in de kerk zit vanmorgen. En dat je vecht tegen God. Vecht met allerlei vragen die er in je leven zijn over zijn leiding. Dat je vecht tegen God als zijn wet wordt gepreekt. En als uw of als jouw zonde wordt aangewezen. En je zit om zo te zeggen tot de tanden toe bewapend in de kerk. Want je wilt het niet dat je zonde aangewezen wordt. En je wil nog veel minder breken met de zonde. En je wil nog veel minder die zonde voor de Heere belijden. Vechten tegen God. En tegen de prediking van zijn wet. Het kan zijn dat u vanmorgen zit te vechten. Nee, niet tegen de prediking van Gods wet. Maar tegen de prediking van het evangelie. Van Gods genade. Want u hebt nog zoveel. Of jij hebt nog zoveel. Allerlei dingen die u of jij voor de Heere wilt aandragen. En op grond waarvan je meent dat de Heere je wel genadig zou moeten zijn. Terwijl de Heere leert dat alles van een mens hem uit handen moet vallen. En dat goddelozen met God verzoend worden. Nee, dat betekent niet dat u goddeloos moet gaan leven. Maar dat betekent wel dat ik moet gaan zien wie ik echt ben voor God. Een goddeloze. Een vijand van genade. Zitten er vanmorgen vechters in de kerk. Mensen, niet letterlijk misschien, maar geestelijk gesproken met gebalde vuisten. Strijdend tegen deze koning. Dan zegt onze tekst van vanmorgen. Zulke vechters. Zulke wederhorigen heeft de Heere nog op het oog. En onder zulke wederhorigen wil hij zijn gaven nog uitdelen. Met welke bedoeling? Om bij u te wonen, o Heere God. En voor dat laatste stukje van de tekst geldt opnieuw, ik heb dat aan het begin van de preek al gezegd, dat het niet zo makkelijk te vertalen is. U ziet ook hier weer een schuin gedrukt stukje staan, bij u. Letterlijk staat er alleen om te wonen, Heere God. En dat zouden we, daar wijzen ook de kanttekeningen van onze Statenvertaling op, dat zouden we op twee manieren kunnen opvatten. Ik denk ook dat dat mag. We zouden het allereerst zo kunnen opvatten, om in hen te wonen. Om in hen, in die wederhorigen, te wonen. Christus die ten hemel opgevaren is? Met welke bedoeling? Dat hij in vijanden, in harten van vijanden zou wonen. Hoe dan? Door zijn geest. De Heer Jezus, hij heeft het zelf gezegd. Dat zijn vader en hij zullen komen en woning zullen maken. Ja, dat is ook nodig. Dat is wel eerst nodig. Want ons hart, het is zo'n onbewoonbaar verklaarde woning vanwege de zonde en vanwege de vijandschap en vanwege dat strijden en vechten tegen God. Maar die onbewoonbaar verklaarde woning van ons hart kan door Gods werk, door Gods genade, op een onverklaarbare wijze toch bewoond worden. Om in hen te wonen, want Christus stort zijn geest uit opdat hij zou wonen in het hart van wederhorigen. En dan die tweede betekenis. Om bij u te wonen. Dat is ook een doel van de hemelvaart. De Heer Jezus, hij is ook naar de hemel gegaan met de bedoeling dat zondaren bij hem zouden wonen. Want hij zegt het zelf tegen zijn discipelen, dat hij naar de hemel gaat om plaats te bereiden. Om plaats te maken voor al de zijnen. Hoe doet de Heer Jezus dat? Was er dan nog geen plaats? Dat doet de Heer Jezus door voor zijn eigen vader te staan. En voor al de zijnen te bidden. En het te zeggen tegen zijn vader. Vader, ik heb het offer gebracht. Ik heb de prijs voor de zonde, voor wederhorigen, volkomen betaald. En nu wil ik op grond van mijn eigen werk, dat waar ik ben, ook diegenen zullen zijn die gij mij gegeven hebt. Om bij u te wonen. En dan klinkt de verwondering door in die laatste woorden van de psalm. O Heere God. Laten we daar maar mee afsluiten, gemeente, met de vraag, hoe is het nu met ons? Is er nu bij u, bij jou, na de prediking op hemelvaart, ook die verwondering? O Heere God, hebt u zichzelf ook leren kennen als zo'n wederhorig mens, zo'n vechter, die het moet hebben van de uitdeling van Gods genade? Staat u vooraan, gemeente, als er uitgedeeld wordt? Want deze ten hemel gevaren koning, hij deelt ook vandaag nog zijn gaven uit. Staat u vooraan, sta jij vooraan, als de koning zijn genadegaven uitdeelt? Ik weet het, we kunnen op twee manieren vooraan staan, brutaal. Recht hebben, dat wordt niet bedoeld. Maar vooraanstaand, ik bedoel biddend, aanhoudend, vragend. Op de plaats waar de Heer zijn woord laat klinken. Heere, geeft u het ook aan mij, want ik kan het niet meer missen. En ik kan er niet zonder. Als dat zo is in uw leven, als u de troost, als u de gave van hemelvaart kent, oh, dan kan het niet anders, of dan zijn de vijanden van uw koning ook uw vijanden geworden. Daar kunt u zichzelf aan toetsen, aan onderzoeken. Dan is de duivel en de dood en de macht van de zonde ook uw vijand. En dan strijdt u er tegen. En dan ligt u misschien in de strijd nog zo vaak onder. En dan zucht u. Maar dan wil het evangelie van hemelvaart u vanmorgen voorhouden. Uw koning heeft overwonnen. En straks zult u voor eeuwig delen in de overwinning van uw koning. Als u eenmaal sterft. Oud geworden, of misschien niet eens zo oud. Dan zal er dan, na uw sterven, ook een hemelvaart plaatsvinden. Dan zullen de engelen komen en uw ziel dragen in de schoot van Abraham. Maar als het nu nog anders is, als die vijanden van koning Jezus niet uw vijanden zijn, maar uw vrienden, uw koning, u dient hen nog. Als u nog nooit belang hebt gekregen bij de gaven van deze ten hemel gevaren koning, bij het werk van Gods geest in je hart, bij de ambtelijke bediening van Christus. O, zal het dan zijn, als het nooit verandert, dan is er wanneer u sterft geen hemelvaart, maar dat andere, dat ontzaglijke, dat aangrijpende, dat de Heere zal zeggen: breng ze hier voor mijn voeten en sla ze dood. Want ze hebben niet gewild, ook onder de prediking van hemelvaart, ze hebben niet gewild dat ik koning over hen zou zijn. Gemeente, vanmorgen houdt Christus nog zijn triomftocht in het woord onder ons. En hij is nog zo bereid om gaven uit te delen aan wederhorigen. Valt u dan deze koning te voet en laat het uw gebed zijn: Heere, geef het ook aan mij en laat het ook in mijn leven in vervulling zijn gegaan en gaan, dat een wederhorig kroost altijd bij u zal wonen. Amen.